We zijn terug met een nieuw seizoen. Wie beheerst het spel en de macht in politiek Nederland? Het lijkt een open deur, de politici natuurlijk. Maar toch komen nieuwe ideeën niet altijd vanuit de politiek. Soms spelen adviesbureaus, ambtenaren of wetenschappers een grotere rol. Wat is de invloed van deze depolitisering, waarbij politici het beleid graag overlaten aan experts? Doen ze daar verstandig aan of gaan ze vooral een ideologisch debat uit de weg?
Volgens een van onze gasten liep de opkomst van het neoliberalisme in Nederland niet via politieke partijen, maar via experts. Hoe dat precies zit, horen we van Marijn Oudendamse, politicoloog en socioloog aan de Universiteit Libre de Bruxelles. Welkom. En ook staan we stil bij het formatieproces. Lossen politieke partijen oneenigheden op door te varen op cijfers en advies van planbureaus in plaats van hun eigen verkiezingsprogramma's? We praten erover met Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs bij de Universiteit Leiden. Fijn dat je er bent.
Ja, welkom allebei en welkom ook aan jou. Leuk dat je luistert.
Dit is Het Spel en de Macht. Een podcast van Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut. Met politicoloog Simon Otjes en student journalistiek Arend Vietor.
Welkom bij de eerste aflevering van het derde seizoen van Het Spel en de Macht. Deze podcast is een samenwerking tussen het Montesquieu Instituut en het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur van de Universiteit Leiden. Hier doen wetenschappers vanuit verschillende disciplines onderzoek naar Nederlandse politiek.
Ja, en in deze podcast doen wij dit seizoen onderzoek naar de Nederlandse bestuurscultuur. Sinds een tijd gaat het er veel over en met name is er de roep om een nieuwe bestuurscultuur. Nou, wij gaan kijken hoe die bestuurscultuur eruit ziet, of eruit zag of eruit gaat zien. Geen analyses dus van wat Rutte, Kaag of Wilders deze week in Den Haag heeft gedaan. We zoomen uit van de politiek van alle dag en zoeken naar de vaste patronen en de ontwikkelingen daarvan.
En we nemen het werk van de invloedrijkste Nederlandse politicoloog Arend Leijpaard als uitgangspunt. Hij formuleert een aantal spelregels van de Nederlandse politiek. En ieder van de komende aflevering kijkt naar één van die spelregels. In deze aflevering focussen we op het thema depolitisering. Het idee dat politici in Nederland grote ideologische problemen liever tot een technisch vraagstuk reduceren. En we beginnen bij Marijn. Want jij schreef samen met Bram Melk een boek over de opkomst van neoliberalisme en je volgt erin heel precies hoe die neoliberale ideeën opkomen in Nederland. Maar voordat we daarna kijken, is het misschien goed om even te beginnen. Wat houdt neoliberalisme precies in? Kan je dat met een voorbeeld illustreren?
Ja, nou, neoliberalisme is dus een filosofie die stelt dat de samenleving zoveel mogelijk aan de hand van het marktmechanisme moet worden geordend. En daar kan ik wel een concreet voorbeeld van geven uit mijn dagelijkse praktijk. En dat, ik heb een 3-jarig zoontje en die gaat naar een crash. En die crash die is eigendom van een private equity bedrijf. En dat is dus een bedrijf dat winst uitkeert aan aandeelhouders op basis van het werk dat de juffen doen. Met mijn 3-jarige zoontje. He, dus dat hele idee dat dit soort, je zou zeggen, publieke voorzieningen beter door de markt, vooral efficiënter door de markt gerund kunnen worden. Dat is typisch zo'n idee dat sterk te maken heeft met de opkomst van dat neoliberalisme, he, dat marktdenken. Misschien is het goed om daar iets meer over te zeggen waar dat vandaan komt, dat neoliberalisme. He. We hebben het klassiek liberalisme. Dat is de laissez-faire gedachte, het idee dat je de economie gewoon zichzelf moet laten runnen, dat de overheid daar niet in moet interveneren. En dat was een heel dominant idee tot aan het begin van de 20e eeuw. Toen kwam de grote depressie, de crash van Wall Street. En toen was er eigenlijk het idee van, nou ja, we hebben een vernieuwing van het liberalisme nodig. We moeten de markt niet indammen en corrigeren, zoals bijvoorbeeld de aanhangers van John Maynard Keynes willen, de Keynesianen. Maar we moeten die markt juist actief aanjagen. De overheid moet dus de markt bewaken en versterken.
En je zou verwachten dat die neoliberale ideeën in eerste plaats worden opgepakt door politieke partijen aan de rechterkant. Dat zij zeggen van, er zijn nieuwe ideeën, daar moeten we mee aan de gang. Maar jullie zien eigenlijk een heel ander proces waarop die ideeën voet krijgen in de Nederlandse politiek, toch?
Ja, precies. Ja, er is natuurlijk een heel belangrijk verschil dat je, als je kijkt naar Ronald Reagan en Margaret Thatcher. Hè, je hebt heel duidelijke politieke visies die door beide leiders worden uitgedragen. Margaret Thatcher die zei, hè, de economie is de methode, maar we willen de ziel van de natie veranderen. En Ronald Reagan die het had over dat de overheid geen oplossing is. De overheid is het probleem. Hè. En in Nederland zie je juist een omgekeerde trend. Dat Ruud Lubbers, die op dat moment premier wordt in 1982... die stelt van, ja, wat ik hier doe, dat is no-nonsense beleid. Dus het is, hij voerde een beleid van depolitisering. Hij stelde van, dit is puur een technische operatie. En dit wordt uitgevoerd door mijn topambtenaren. En dit heeft eigenlijk niet zo heel veel met politiek te maken. Dus je ziet dat politici zich heel sterk gaan verschuilen achter topambtenaren. Achter de belangrijkste instituties. En gaan stellen van ja, zij hebben het beleid bedacht. Wij voeren het alleen maar uit.
En heb je daar een voorbeeld bij hoe dat er dan in de praktijk uitzag?
Ja, vooral de ministeries van Economische Zaken en Financiën spelen een hele belangrijke rol in het aandragen van ideeën. En je ziet dus dat die politici dan ook expertcommissies gaan opzetten. En dat is een typisch Nederlandse manier van politiek bedrijven. Is te zeggen van, oké, we stellen een commissie aan. En die commissie gaat op neutrale manier gaat die een oplossing bedenken. In de eind jaren 70 was dat de Wagner-commissie, geleid door Gerrit Wagner, de voormalig CEO van Shell in Nederland. En die kwam met een serie rapporten. En dat werd vervolgens linea recta eigenlijk overgenomen door eerst Van Agt en toen het eerste kabinet Lubbers.
En wat stond daarin? Wat was dan bijvoorbeeld zo'n keuze die overgenomen werd? Die dus eigenlijk politiek zou kunnen zijn, maar dan nu door ambtenaren werd genomen, als ik goed begrijp?
Ja, dus die commissie werd opgezet door het ministerie van Economische Zaken. En daar zaten allerlei kopstukken uit het bedrijfsleven in. En die stelden van, oké, we moeten naar een decentralisatie van het loonoverleg. Dus we moeten niet meer vanuit de overheid gaan bepalen hoe hoog de lonen mogen stijgen of niet. Dat moet allemaal decentraal geregeld worden. We moeten de sociale zekerheid moeten we gaan inperken. We moeten niet meer de hoogte van de uitkeringen koppelen aan het minimumloon. Nou ja, allemaal van dat soort maatregelen. We moeten eigenlijk al het sociaal beleid in Nederland gaan controleren op zijn economische effecten. Zij stelden van, dit is noodzakelijk om de Nederlandse economie er weer bovenop te helpen. Ja, dat zijn dus eigenlijk hele politieke ingrepen. Maar die worden dan gebracht met een heel technocratisch sausje van, ja, dit is een expert van een groep van experts. Wijze mannen, die hebben dit gezegd en wij nemen het over.
In jullie boek volgen jullie heel precies hoe die ideeën opkomen. En daarbij zeggen jullie eigenlijk, hè, die ideeën komen niet vanuit de politiek, maar het is eigenlijk verandering in economische opvattingen die via wetenschappers en ambtenaren omhoog komen in de jaren 60 en 70. Kun je daar iets meer over zeggen hoe dat proces verlopen is?
Je ziet dus dat Nederland altijd al een vrij marktgericht model heeft gehad na de Tweede Wereldoorlog. En dat veel van die topambtenaren bij het ministerie van Economische Zaken en bij Financiën eigenlijk met dat beleidsparadigma zijn opgevoed, gesocialiseerd. Zorgen over uitdijende overheidsuitgaven, die waren er al heel snel onder het ambtelijk apparaat. En je ziet dat er dan een aantal studies verschijnen, maar ook dat er binnen de politieke partijen daar zorgen over bestaan. Maar die politieke partijen zijn dus verdeeld. Vooral het CDA is sterk intern verdeeld tussen een sociale vleugel en een meer neoliberale vleugel. En dan is het heel verleidelijk voor politici om het eigenlijk uit te besteden. Dus als jij als politicus gaat zeggen van, nou, het is mijn politieke keuze om te gaan bezuinigen en ik vind dat we een kleinere overheid moeten hebben, dan is dat een duidelijk programma en daar kan je op afgerekend worden. Maar als je boodschap daarentegen is, het is onvermijdelijk, kijk, deze experts zeggen het, we kunnen niet anders doen, we zouden wel anders willen, dan is het natuurlijk electoraal gezien een veel fijnere positie om in te nemen.
En Hebbel, dat is misschien een prachtig dilemma dat het CDA heeft, die zo'n linker- en zo'n rechterflank heeft. Maar je zou verwachten van een partij als bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, die veel traditioneler, met name die linkerflank eigenlijk alleen maar heeft, dat die dan dus minder verleid wordt om vanuit die ambtelijke mal mee te denken of minder dat die stemmen daarin een rol spelen. Is dat waar?
Nou, ik denk, kijk, je hebt natuurlijk het Nederlandse coalitiestelsel waarin dat sowieso heel verleidelijk wordt om het via de technocratie op te lossen. Want je hebt dan twee verschillende partijen, of drie verschillende partijen, soms zelfs vier of vijf. En dan is het veel makkelijker om een soort van overkoepelende technocraat te hebben die een lijn uitzet, dan om vanuit je eigen politieke positionering tot een oplossing te komen. En als dat dan toevallig ook nog je kan dan zeggen, dit is gewoon objectief, dat heeft niks met politiek te maken, daar kunnen we ons allemaal achter scharen. zonder dat het ons politiek schadelijk lijkt. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld als PvdA meegaat met VVD-beleid, dat kost je stemmen. Maar als je meegaat met beleid dat technocratisch is, of dat gewoon als neutraal wordt voorgesteld, dat is een veel veiligere keuze. Dus het is ook voor politici heel handig om beleid op die manier te depolitiseren.
Ik ben wel benieuwd, denk je dat die experts of de technocraten die dat beleid dan uiteindelijk bedenken, dat die zelf ergens politiek zijn en hun politieke visie in die adviezen stoppen? Of dat ze toch soort van op een objectieve manier kijken en dat er dan iets uitkomt wat dan toevallig een politiek besluit is?
Nou, ik denk wel dat er veel economen zijn, veel macro-economen, die denken dat ze compleet objectief zijn. Maar ja, ik zelf geloof heel sterk dat er niet zoiets is als een objectieve economische wetenschap. Omdat je kan altijd met verschillende aannames werken. En die aannames die kun je zelf niet testen. Dus dat zijn een soort van vooraannames die je hebt over hoe effectief marktwerking is. Dus bij de invoering van marktwerking bijvoorbeeld in de jaren 90 en privatisering, had men natuurlijk heel weinig ervaring met privatisering van bepaalde sectoren. Dus er was geen empirisch materiaal, om het zeg maar op de meer politicologische manier te zeggen. Er was geen empirische data over. Dus het was een beetje een gok. Dus dan heb je theoretische aannames over hoe zoiets zou werken. Maar dan heb je sommige economen die veel sceptischer zijn daarover en andere economen die daar minder sceptisch over zijn. En omdat de economie zo'n theoretische wetenschap is en niet altijd even empirisch ingestoken, heb je altijd verschillende stromingen. Je hebt de monetaristen, je hebt de aanbodeconomen, je hebt de Keynesianen, de mensen die meer kijken naar de vraagzijde, je hebt de nieuw Keynesianen. Dus er zijn altijd allemaal verschillende stromingen die andere voorkeuren hebben over de inrichting van de maatschappij. Je ziet dat heel sterk bij het Centraal Planbureau in Nederland. Hè? Dat hoort dan een soort uber-objectief instrument te zijn. Maar door de hele geschiedenis heen zie je eigenlijk dat er strijd is over de modellen van het Centraal Planbureau. Het ene moment wordt dan gezegd dat die modellen te marktgericht zijn. En het volgende moment wordt gezegd dat ze juist te Keynesiaans zijn en dat ze te negatief zijn over bezuinigingen. Het interessante natuurlijk is dat het die ramingen van het CPB, als je dat over langere termijn gaat bekijken, dan zie je eigenlijk dat die heel onnauwkeurig zijn en dat ze eigenlijk heel weinig weten over waar de economie is over 3, 4 jaar, 5 jaar en zeker 10 jaar, 20 jaar. Dus ze zitten daar altijd naast. Het is gewoon natte vingerwerk.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat het niet wetenschappelijk is of zo. Maar het is dus eigenlijk meer een politieke afspraak van al die partijen dat die modellen van het CPB worden aangehouden als economisch neutraal, dan dat het een wetenschappelijk gefundeerd idee is over waar het naartoe gaat met de economie en welke economische effecten bepaalde politieke maatregelen hebben.
Arco, jij doet veel onderzoek naar de rol van experts in de politiek. Hoe kijk jij naar dit verhaal?
Het staat onder druk en dat zien we op heel veel fronten. Ik denk de COVID-crisis, Jaap van Dissel naast de premier, dat is bijna de uiting, de expressie van het idee dat experts een heel belangrijke beleidsmeebepalende rol spelen. Staat enorm onder druk. En het verhaal van Marijn, ik herken heel sterk wat je zegt. Er is één element wat ik een beetje mis, als niet dat aan jouw analyse ligt. Maar dat is de relatie er is tussen zowel politici als ambtenaren met georganiseerde groepen die de belangen gezamenlijk behartigen en daar tot deals en akkoorden komen. Dus het verhaal over wat is het speelveld in Nederland, kent nog een paar andere partijen die ook maken, denk ik, dat we in Nederland, jij noemde net de term laissez-faire, dat zijn dan de oude liberalen, maar we hebben in Nederland, als we kijken naar het hele poldermodel, hebben we eigenlijk best wel een sterk laissez-faire gedachtegoed nog steeds. Wat zich uit bijvoorbeeld in de ruimte die wetenschappelijk adviesraden hebben. We hebben in Nederland een heel sterk geïnstitutionaliseerd bestel van wetenschappelijke advisering. Jij noemde het Centraal Planbureau. We hebben natuurlijk het Sociaal-Cultureel Planbureau, het CBS. We hebben de WRR. Nou, zo kun je een heleboel voorbeelden noemen. Dat zijn allemaal pogingen inderdaad om problemen rationeel te bekijken, in goed overleg, in redelijkheid. Maar dat systeem staat onder druk door feitenontkenners, door sociale media, nieuwsvorming die helemaal een eigen leven leidt, door uitdagende spelers die zeggen die traditionele kennisinstellingen en belangenorganisaties en koepels, die zijn niet meer van vandaag. Wij kunnen het beter. En kijk naar de wind die Jaap van Dissel behoorlijk van voren heeft gekregen, ook in de sociale media, maar ook in de traditionele media, de publieke opinie over zijn rol en vervolgens ook de verwijten weer richting politiek. En dat heeft te maken met de andere tendens die er is in de afgelopen decennia. Je kunt zeggen, politiek is verwetenschappelijkt. De verwetenschappelijking van politieke beslissingen. Dan is er een sterk primaat voor wetenschappelijke advisering en partijen die op basis van kennis, evidence proberen om beleid te beïnvloeden ook. Hè. Maar de andere tendens is de politisering van de wetenschap. En dat is een tendens die in Nederland echt zichtbaar is geworden. Dus het systeem in die zin kraakt. En ik denk dat we in Nederland echt wel voor de vraag staan. Wat is nou de way to go? Moeten we proberen vast te houden aan die traditionele vormen van overleg en van wetenschappelijke advisering? Of moeten we het wat meer bottom-up gaan doen, waarbij we ook de lekenkennis, dat is een andere soort kennis dan wetenschappelijke kennis. Je zou kunnen zeggen, de roep vanuit de bevolking, soms confronterend en soms wat met zachtere toon, om meer betrokken te zijn bij al die beleidsdossiers en om daar ook meer ruimte voor te nemen. En als ze die ruimte niet krijgen, om die ruimte ook zelf te pakken. Dus dat zie ik als ontwikkelingen waar we in Nederland, juist vanwege onze traditionele vormen van overleg aan de top, juist heel erg mee te maken hebben. Dus daar liggen nog wel wat puzzels, denk ik.
Ik merk in jullie verhalen een soort verschil tussen een meer pluralistische opvatting van wetenschap aan de kant van Marijn, die zegt van er zijn verschillende stromingen in de wetenschap, verschillende opvattingen met verschillende aannames. En bij Arco juist meer het idee, er zijn feiten en die staan nu eigenlijk onder druk en er is een soort vrees voor fact-free politics. Ja. Hoe kijken jullie naar die tegenstelling?
Nou, ik ben het eens met het idee dat wetenschap pluralistisch is. En dat is niet alleen zo in de economie. Heel andere discussie, migratiedebat. In Nederland is het migratiebeleid lang sterk onder invloed geweest van bijvoorbeeld het Verwij-Jonker Instituut. En ik herinner me, toen Rita Verdonk minister werd, toen haalde zij letterlijk haar kennis winkelend bij hele andere kennisinstellingen. En die hadden ook een hele andere visie op migratie en integratie. Dat is een heel ander beleidsterrein. Dus ik ben het wel eens met het idee. Dat betekent niet dat je daarmee niet moet blijven zoeken en ook de discussie moet blijven voeren tussen wetenschappelijke communities. Of soms zijn het net religies hoor. Koningen met hun hofhouding, dat is de hele wereld van de wetenschap. Maar natuurlijk moet je blijven praten over wat feiten zijn en wat die betekenen. En welke rol die spelen bij het begrijpen van problemen en het kunnen voorzien of oplossingen ook werken of niet. Maar wat daarnaast staat, of wat daar tegenover misschien wel staat, is dat er ook een stroming is die zegt, je kan me de pot op met die wetenschap. Allemaal bullshit. Wij maken onze eigen stories. En wij hebben helemaal geen feiten nodig van al die nerds die er rondlopen. Ik zeg het even, zeg maar met de toon van wat je kunt voorstellen, wat er zo rondgaat. En dat is een stroming die best wel sterker is geworden in Nederland, maar in de hele wereld. We hebben in de Verenigde Staten ook heel veel voorbeelden daarvan gezien. Dus dat is wel een tendens waar we mee te maken hebben. Dus het is en-en. Er is pluriformiteit in de wetenschap en in de kennis. Maar er is ook een tendens die zegt, die hele kennisproductie, wat hebben we daaraan?
Als jullie dan naar dit alles kijken, is er iets waarvan jullie zeggen, dit kan er beter of anders, waar we nu vanaf moeten om uiteindelijk een betere democratie te hebben of een betere politiek?
Ik denk dus dat de maatschappij wel gebaat zou zijn bij een meer pluralistische economische advisering. Dus dat er niet meer vanuit één dominant perspectief wordt gezegd, dit zijn de effecten van het voorgenomen beleid. Maar dat je verschillende economische denktanks hebt met een wat andere insteek die plannen adviseren. Of dat je in verschillende scenario's gaat denken vanuit de advisering. Dat lijkt mij beter voor het economisch debat.
En zeg je dan, daar moet eigenlijk een soort extra CPB bij die dan op een andere manier ernaar kijkt? Of zeg je, we moeten van die doorrekening überhaupt af?
Nee, het lijkt mij op zich wel goed dat partijprogramma's doorgerekend worden. Ook al omdat die concrete cijfers heel vaak niet in het verkiezingsprogramma zelf staan. Dus dan is het vaak bij de doorrekening dat je er pas werkelijk achter komt wat een politieke partij precies wil. Maar het zou goed zijn als er meerdere, zeg maar, economische denktanks zijn, niet alleen het CPB, die adviezen uitbrengen over wat de effecten zijn van beleid. Dus het CPB creëert heel erg dat idee van, nou ja, er is één economisch model, er is één economische werkelijkheid. En de effecten op de werkgelegenheid van dit beleid, dat kunnen we vaststellen tot twee decimalen achter de komma. Nou, dat is dus helemaal niet zo.
Maar een van de dingen die jij omschrijft, die Ark ook omschrijft, is dat politici eigenlijk vrij opportunistisch zijn in welke data ze kiezen om hun argumenten te onderbouwen. Verdonk wisselt van adviesbureau, van denktank, omdat zijn ander migratiebeleid voorstaat. Is niet het risico dat als je verschillende denktanks hebt, je een linkse denktank krijgt die de linkse programma's allemaal plusjes geeft en een rechtse denktank geeft die de rechtse programma's allemaal plusjes geeft, dat op die manier het vermogen van verschillende partijen om samen te komen, om compromissen te sluiten, daardoor ondermijnd wordt?
Ja, nee, ik denk dat je ik denk dat je het ook wel genuanceerd kan aanpakken in te zeggen van, nou ja, oké, we beperken de strikte economische doorrekening. Dat maken we wat minder groot dan het nu wordt gedaan. En dan maken we de rest van de advisering wat pluralistischer. Je kan dat met elkaar combineren. Maar het is heel gek dat er helemaal geen... Het gekke is bijvoorbeeld met 2012. Hè, je had de grote financiële crisis. Toen ging men bezuinigen in Nederland. En de effecten van die bezuinigingen, daar was helemaal geen discussie over. En er was geen economisch debat over. En nu staan we weer eigenlijk aan de vooravond van een hele belangrijke omslag in het economisch beleid. Hè. Gaan we als land, gaan we net als de Amerikanen aan industriepolitiek doen? Hoe gaan we die energietransitie vormgeven? En we zien dat er feitelijk bijna geen discussie over is. En dat komt dus omdat je een heel erg monolithisch idee hebt over hoe je die beleidsadvisering vormgeeft. En ik denk dat dat voor de democratie veel beter zou zijn als daar veel meer pluralisme in zou zijn. Wat ook gewoon de wetenschappelijke werkelijkheid is. Hè. Er zijn verschillende economische visies over hoe je zo'n energietransitie zou moeten aanpakken.
Ja, nou ja, over die doorrekeningen. Een onderzoek heeft ook laten zien dat de partijen, ook bij de kabinetsformatie trouwens, dat die toch uiteindelijk hun politieke voorkeuren, keuzes, prioriteiten zwaarder laten wegen dan, zeg maar, tussen aanhalingstekens de technische doorrekeningen. Maar wat mij ook opvalt, hè, is dat de uitdagende partijen uitkomen voor wat ze politiek willen, waar ze de prioriteiten leggen en ook zeggen van, Wij zetten hier de agenda en de kennis die daarbij past, die zoeken we dan uit. En dat de traditionele partijen, wanneer ze gebruik maken van wetenschappelijke kennis, te weinig uit durven te komen voor hun eigen politieke posities daarbij. Maar ik zou zeggen, je noemde net het verhaal van de industriepolitiek. Dat is natuurlijk een hartstikke politieke keuze. In de Verenigde Staten is de advisering, denktanks, dat is heel erg langs ideologische lijnen georganiseerd. Hè. Dus de Republicans hebben hun eigen thinktanks en de Democrats ook. Gelukkig hebben we dat in Nederland niet. Gelukkig hebben we in Nederland ook een heel sterk verankerde wetenschappelijke advisering. Ook al mag die misschien hier en daar wat pluralistischer zijn, hè, zoals jij net zegt, Marijn. Maar ik denk dat die politici in een coalitie moeten tonen om te laten zien van deze kant willen op. Die zie ik steeds verder wegglijden. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan gaan allerlei andere spelers die ruimte opvullen. En iedereen raakt er alleen maar meer door in de war. Dat is een beetje waar we staan in Nederland. Dus ik zou zeggen, toon wat meer politieke visie. Dan kan een premier zeggen, ja, dat is niet mijn ding. Maar ik denk dat het echt nodig is om in Nederland de verhoudingen een klein beetje duidelijker te krijgen over waar experts staan, waar belangenbehartigers staan en waar politieke bestuurders staan.
Dus laten we nog even kijken naar hoe dat proces van formatie verloopt en welke rol adviseurs, wetenschappers, kennisinstellingen daarin in hebben.
Ja, dus een concreet voorbeeld van die depolitisering waar die misschien op sommige plekken heel op lijkt mij op logische wijze kan beginnen, is als je van zo'n verkiezing komt met verkiezingsprogramma's en dan ga je formeren en dan moet je compromissen sluiten, onderhandelen. Is dat inderdaad waar depolitisering vaak begint?
Nou ja, je kunt zeggen, dan komen we even terug op die ambtenaren. Kijk, ambtenaren hebben een kaderstellende rol bij de kabinetsformatie. Dus die geven aan wat de ruimte is, hoeveel links of rechts in termen van uitgaven, meer of minder, hoeveel er kan. Dus dat is kaderstellend. Maar uiteindelijk, dat zie je elke keer weer opnieuw, ook als je regeerakkoorden leest en ook de bijlagen daarbij bekijkt. Elke keer zijn er wel degelijk ook politiek, tussen haakjes, ideologische prioriteiten die er worden gesteld. Dus waarbij soms de nabijheid ineens zichtbaar is en dan weer op andere onderwerpen zie je voornemens geformuleerd worden. Waarvan je denkt, ja, dit is duidelijk ergens ingeplucht. Hè? Dividendbelasting was er een mooi voorbeeld van in 2017. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen, experts die bepalen heel sterk de agenda. Dat kun je bij sommige onderwerpen misschien zien. Maar evengoed kun je bij heel veel onderwerpen zien dat het wel degelijk een heel politiek proces is.
Maar ik wil er even naar de eerste zin die zegt, die ambtenaren hebben een kaderstellende rol. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, er is elke kabinetsformatie is er een commissie van ambtenaren die naar de begrotingsruimte kijkt en zegt van hoeveel kunnen we? Maar als partijen vinden dat ze hun eigen prioriteiten willen stellen, dan zullen ze dat zeker doen. En dat geldt ook voor de doorrekeningen die soms gevolgd worden, maar soms ook niet.
Dezelfde dynamiek zie je in de studiegroep Begrotingsruimte, een heel belangrijk instituut dat onder leiding staat van het ministerie van Financiën. In 2012 adviseerde de studiegroep Begrotingsruimte om heel hard te gaan bezuinigen. Nou ja, dat heeft men gedaan. Het bleek later economisch gezien heel onverstandig te zijn, ook voor de overheidsbegroting. En recent heeft de studiegroep Begrotingsruimte ook weer geadviseerd om het rustig aan te doen met bestedingen. Maar dat heeft men in de wind geslagen. Dus je ziet dat de politiek uiteindelijk het laatste woord heeft. Maar als dus het begrotingsbeleid heel hoog op de agenda staat, dan is het heel prettig voor politici om zo'n studiegroep te hebben, om zich daarachter te kunnen verschuilen. Maar dat betekent niet dat de studiegroep Begrotingsruimte een neutraal advies geeft. Je ziet dus heel duidelijk dat zij een bepaalde visie hebben over hoe de economie werkt. En dat die visie niet altijd correspondeert met de werkelijkheid van hoe de economie werkt. En dat heeft men in de brede samenleving niet door, omdat men niet begrijpt precies wat de verschillende economische opvattingen over de werkelijkheid zijn. En dat is dus heel prettig, omdat je op die manier kun je politiek bedrijven zonder dat allerlei mensen doorhebben dat je feitelijk politiek aan het bedrijven bent.
Ben ik wel eens hoor. Er zit een technocratisch element in die studiegroep begrotingsruimte. En overigens, eigenlijk is de kabinetsformatie, als het gaat zeker ook over uitgaven, dus de begroting, is een heel incrementeel proces. Hoeveel procent van begrotingen wordt er nou veranderd? Dat is geloof ik minder dan 1%. Nou, dat is bij de kabinetsformatie ook zo. Dus regeerakkoorden, hè, die hebben naast een harde agenda zettende rol en financiële onderbouwing daarvan, hebben ze ook een heel sterk symbolische rol. Ze zijn ook bedoeld om te laten zien welke thema's de coalitiepartijen verder mee willen werken, waar hun zorgen bestaan. Soms committeren ze zich nog aan een enkele afspraak. Maar meestal zijn het vrij brede kaderstellende documenten die regeerakkoorden. Vandaar ook dat partijen voortdurend proberen om hun eigen, zeg maar, invulling daaraan te geven. En dan wordt het spannend, hè? Dat noem ik altijd het morning after probleem na de kabinetsformatie. En wij praten voortdurend over beleid maken, begrotingen als planning. Maar wat we moeten bedenken is dat gebeurtenissen die niet te plannen zijn, niet te voorzien zijn, dat die een enorm effect hebben op tussentijdse verschuivingen van prioriteiten. De COVID-crisis is daar een voorbeeld van, de kredietcrisis hebben we gehad. Er zijn minstens evenveel verschuivingen in prioriteit, in uitgaven zelfs, tussentijds als wanneer het regeerakkoord wordt gemaakt en vervolgens ter uitvoering op tafel ligt. Dus dat is belangrijk om te bedenken. Dus empirisch onderzoek laat dat zien.
Wat ik hoor in heel veel van wat jullie zeggen bij die formaties, dat er eigenlijk maar minimale spelingsruimte is. Dus dat je eigenlijk als politieke partijen niet zo heel veel kan veranderen. En dat soms eigenlijk meer verandert in je economie of in je begroting door onverwachte gebeurtenissen en niet zozeer door het beleid dat je hebt uitgestippeld. Dan lijkt eigenlijk dus misschien de politiek helemaal niet zo machtig. Zou het wel mogelijk zijn om bijvoorbeeld veel meer te politiseren?
Ja, nou, ik denk dat het probleem ook heel sterk zit in de sterke verbrokkeling van het partijlandschap. Hè. Dus vroeger waren partijen natuurlijk grotere organisaties die ook een veel groter kader hadden en waar ook allerlei intellectuele wetenschappers bij betrokken waren. En je ziet dat dat heel erg geërodeerd is. Dus wetenschappers zijn veel meer zich gaan richten op het publiceren in peer-reviewed tijdschriften en zijn veel minder bezig met beleidadvies. Vroeger had je het over een CDA-econoom of een PvdA-socioloog of een soort van Doorn, een liberale socioloog. En dat was een beetje een erfenis van de verzuiling toen universiteiten nog een politieke kleur hadden, feitelijk. En dat is nu helemaal weggevallen. En het is ook niet bevorderlijk voor je academische carrière om je te bemoeien met het politieke bedrijf. Dus je ziet dat die partijen veel minder capaciteiten hebben, veel minder infrastructuur hebben om zelf dingen te politiseren. En men is heel erg in de Kamer, dat is een bekend verhaal, is men eigenlijk loopt men heel sterk achter de feiten aan en is men heel erg bezig met de mediacyclus, hè, wat er van die dag in het nieuws is op die week. En heeft men heel weinig ruimte voor beleidsvoorbereiding. Dus dat is ook een sterk ding, denk ik, dat partijen veel minder de capaciteiten hebben om een politieke visie te ontwikkelen dan vroeger in de jaren 60, 70, toen die partijen veel groter waren en een veel sterker verankerd in het maatschappelijk middenveld en in het intellectuele veld.
Ja, ja, grappig dat je zegt, eigenlijk die wetenschappers zijn dus steeds minder politiek geworden. En dat klinkt dan, zou ik zeggen, als een goede ontwikkeling. Maar tegelijkertijd snap ik wat je zegt. Daardoor heb je ook veel minder capaciteit bij politieke partijen om misschien iets dusdanig uit te rekenen of dusdanig uit te zoeken dat je iets kunt politiseren en tegelijkertijd ook nog technisch kunt uitvoeren en mogelijk maken bij het besturen.
Dat is niet helemaal waar, hoor.
Oh.
Ik deel wel een groot stuk van wat je zegt, maar je analyse. Maar als je gaat kijken naar wat wetenschappers op universiteiten bijvoorbeeld doen naast hun zeg maar standaardwerk als publiceren en lesgeven, dan is toch best een groot percentage bezig met adviserende rollen, opinierende rollen, participeren in debat. Dat heeft ook iets te maken met de media exposure die natuurlijk sowieso veel groter is geworden. Je moet ook laten zien dat er impact is, weet je wel. Nou ja, je kent die discussie wel. Dus het is niet zo dat wetenschappers zich massaal hebben teruggetrokken. Wat je wel ziet, en daar ben ik het echt wel met je eens, is dat als je het hebt over politisering, dat is eigenlijk uit de handen getrokken van de traditionele partijen. Het zijn de partijen aan de flanken die politiseren. En wat is het gevolg? Dat de traditionele partijen eigenlijk alleen maar aan het reageren zijn en niet meer proactief kunnen handelen. En als ze zich dan ook nog verstoppen achter zeg maar experts die uitberekenen of adviezen voorleggen, ja, dan manoeuvreren de traditionele partijen zich eigenlijk bijna vanzelf steeds meer in een benarde positie. En vandaar ook mijn pleidooi dat traditionele partijen wat meer moed tonen om visies te laten zien over welke kant we op moeten. Of dat nou met de economie is of industriepolitiek of met migratie. Of het gaat over het gebruik van alcohol en drugs en gokken, you name it. Daar mis ik een beetje de rode bloedlichaampjes in de traditionele partijen. En volgens mij doen die partijen het zichzelf voor een deel ook zelf aan. Hè? En ja, om uit die spiraal te komen, daar kunnen we nog wel een keer een boompje over opzetten misschien.
Nou, we gaan zien of er misschien politici luisteren en hier wat mee gaan doen. Meer visie en minder leunen op de depolitisering of de experts.
Ja, en daarmee dus een breuk met de culturele normen. Hè? Dat is natuurlijk wel het interessante patroon is. Wat Arco zegt, is eigenlijk een breuk met hoe we zien dat de Nederlandse politiek eerder opereerde. Dus je roept op een cultuurverandering.
Ja, maar zonder alles los te laten. Hè? Dus ik geloof wel degelijk in de verdiensten van het overlegmodel. Absoluut, want je kunt ook zeggen, wat dan? En we hebben in Nederland geen meerderheidscultuur, gelukkig. Dus we moeten schikken en plooien. Maar de manier om dat te doen en om ook het publiek daarbij te bereiken of te betrekken, daar denk ik dat we nog wel wat meer over moeten nadenken en het dan ook doen. Dus ik zou zeggen, niet alles overboord gooien, maar wel het up-to-date maken van onze overlegcultuur.
Dank jullie wel. Marijn Oudenapse, socioloog en politicoloog bij Universiteit Libre de Bruxelles. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs bij Universiteit Leiden. Ben je benieuwd naar de rol van oppositie en coalitie in onze bestuurscultuur en de voor- en nadelen van scorebordpolitiek? Dat bespreken we in de tweede aflevering van dit seizoen met wetenschappers Linda Bos en Rick van Wel. Als je je abonneert op deze podcast, dan komt die aflevering over 2 weken automatisch bij je binnen. De redactie en productie van Het Spel en de Macht komen dit seizoen van Simon Otjes, Celesta Brown en mij, Arend Vietor. De instrumentale tunes danken we aan Vadim Bakker en Melchior Stukkelman zorgde voor de tegelillustratie. Bedankt voor het luisteren.
Tot over 2 weken.